Goedenavond, geachte aanwezigen en jongelui. Fijn dat jullie hier in het midden zijn. Graag willen wij het woord van de Heere openen. En wel met twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing die is uit Exodus. Exodus 21, vers 28 tot en met 36. En de tweede schriftlezing is uit Matteüs, hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 10. Laten we dan nu beginnen met Exodus 21, vers 28 tot en met 36. En wanneer een os een man of een vrouw stoot dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden. Maar de heer van de os zal onschuldig zijn. Maar indien de os tevoren stoten geweest is en zijn heer is ervan overtuigd geweest en hij hem niet bewaard heeft en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden en zijn heer zal ook gedood worden. Indien hem losgeld opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijner ziel geven naar alles wat hem zal opgelegd worden. Het zij dat hij een zoon gestoten heeft of een dochter gestoten heeft, naar dat recht zal hem gedaan worden. Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer 30 zilverlingen geven, en de os zal gestenigd worden. En wanneer iemand een kuil opent, of wanneer iemand een kuil graaft, en hij dekt hem niet toe, en een os of ezel valt erin, de heer des kuils zal het vergelden. Hij zal aan deszelfs heer het geld wederkeren, doch dat dode zal zijne wezen. Wanneer nu iemands os den os van zijn naaste kwetst, dat hij sterft, zo zal men de levende os verkopen, en het geld ervan half en half delen, en de dode zal men ook half en half delen. Of is het kennelijk geweest, dat die os van tevoren stotig was, en zijn heer heeft hem niet bewaard, zo zal hij in alle manier os voor os vergelden, doch de dode zal zijne wezen. De tweede schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. Dat gaat over het einde van Judas. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, dewelke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor den akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Tot zover. Dan geven we nu Evangelist van de Bogert het woord.
U die gelooft, is hij dierbaar. Of het boek Hooglied, wat ten volle en overvloedig spreekt over de liefde tussen iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen en door genade van een gemeenschapsleven zelfs. En in de brieven van de apostel Paulus zien we ook dat het huwelijk vergeleken wordt met de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Als een man en vrouw trouwen, dan zijn ze één, lichamelijk één worden ze. En zo wordt het beeld geschilderd van de liefde tussen Christus en zondaren die tot geloof gekomen zijn in de beleving van de liefdesrelatie door genade ontvangen met hun zaligmaker en Heer Jezus Christus. En in het boek Openbaringen komt de Heer Jezus ook met een ernstige waarschuwing tegen een van de gemeenten dat de eerste liefde verlaten is. Bekeert u en weest ijverig en ik zal u tot zonen en dochteren zijn. De liefde is de volmaakte vervulling van de wet van God. En overal in de Bijbel en waar je maar onderzoekt in de kerkgeschiedenis, dan zie je dat de liefde in het gemeenschapsleven met de Heere God, en ik gebruik vaak woorden omdat ik als evangelist vaak met onkerkelijke mensen werk, andere woorden als je in de kerk gebruikt natuurlijk, dan zeg ik, kijk, dan komt er een gemeenschap of een relatie met de Heere God, contact. En overal zie je dat in de Bijbel tot stand komen. Het is de eis van de wet van God overigens. Gij zult de Heere uw God liefhebben met uw hele hart, met je hele verstand en met alles wat in je is. Voor al de duidelijkheid, mijn lieve vrienden, vanavond zullen we het hebben over de drie grote geloofstukken uit de Bijbel. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Dat is de grote lijn van de Bijbel uit 1 Korinthe 13. Die drie grote geloofstukken, leerstukken, onderwijzingstukken, belevingstukken. Geloof, hoop en liefde. En het meest daarvan is de liefde. Wat is Jezus jou waard? Wat is Jezus mij waard? Daar gaat het om. Ik denk dat er nu mensen zijn, misschien jongeren zijn, dat je denkt van ja, ho, wacht eens even. De leer van de Bijbel, die drie stukken, dat is toch ellende, verlossing en dankbaarheid. Toch? Jazeker, dat wordt in de Heidelberger Catechismus geleerd. Maar laten we heel duidelijk zijn, als je een beetje ingeleid ben en je onderzoekt de schriften en de belijdenisgeschriften, als je naar de Nederlandse geloofsbelijdenis kijkt, artikel 7, dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd dat er geen ander schrift boven de schrift van God gesteld mag worden. En daarom gaat het, en daar is ook de leer van de catechismus op gestoeld, op die openbaring, ook vanuit Korinthe 13, geloof, hoop en liefde. Ik denk zo eventjes om het aan elkaar te door te geven. Ja, hoe zit dat dan? Hoe ken je je zonde? Waaraan word je aan je ellende ontdekt? Door de wet van God staat er dan. Ja, de wet van God. Er worden teksten heen verwezen. En dat klopt ook. En dan wordt er gezegd in die vraagstelling, wat eist ons God in die wet, de volmaakte liefde. Hoor je het? En dan ben je weer terug bij 1 Korinthe 13. Zo moet je dat zien. Dus, wat zijn de grote geloofstukken in het woord van God dat boven alles verheven is en waar geen één ander geschrift bovenuit verricht mag worden? Dan staat er in 1 Korinthe 13 geloof, hoop en liefde. Die drie dingen, daar waren de eerste christenen in de eerste christengemeenten vol van. Vol waren ze van deze leer. Geloof, hoop en liefde, daar jaagden ze na. En zeker met zo'n apostel Paulus in de heidenwereld die uitging in de christengemeenten. Die wees ze aan één stuk op deze werkzaamheden in hun harten door de kracht van de Heilige Geest. Waardoor weet ik nu dat ik een zondaar ben? Door de wet van God. Misschien is het fijn om voor jullie te horen, ik weet het niet. Maar toen ik voor het eerst de Bijbel heel intensief ging lezen, dat was op mijn 25e levensjaar, vergeet ik nooit meer in mijn leven. Ik heb het al zo vaak verteld en dat doet me altijd ook nog steeds wat als ik erover spreek. Toen las ik Romeinen 3, onbevangen. Romeinen 3 was voor mij een Bijbelboek dat ik nog nooit gelezen had. Ook in mijn jonge jaren niet. En Romeinen 3, daar staat een hele lijst opgesomd vanuit het Oude Testament hoe God de mensheid ziet. Hun voeten zijn sneller om bloed te vergieten. Hun keel is een geopend graf. En toen ik dat las, toen ben ik op mijn knieën gevallen en toen heb ik het uitgeroepen. Heere God, dat ben ik. Maar hoe komt dat nu? Kijk, dan komt de wet van God op je af. En die veroordeelt je. Maar dan wordt de wet van God in geloof beleefd. En dan beleef je die wet van God door het geloof, want je gelooft wat God zegt in zijn woord over jou, dat geloof je en dat aanvaard je. Want het geloof is door de liefde werkende. Wat wil ik hiermee zeggen? Als je mensen de wet op gaat leggen en je gaat zeggen van, jullie zijn allemaal schuldig, je bent ellendig. Kijk, een man zoals mij, die moet werken met altijd mensen die onkerkelijk denken, dan kun je daar echt niet mee beginnen. En dan vraagt dat doordenking, dan vraagt dat doordenking, hoe hebben de eerste christenen dat toch gedaan? Hoe hebben ze de mensen toch benaderd? Hoe zit dat toch? Wel, als wij de mensen dingen op gaan leggen zonder geloof, dus als we wetten op gaan leggen, dan gaat het alle kanten uit. De een die wordt boos op God, de ander die wordt een wetticist. Maar wanneer de wet van God door het geloof beleefd wordt, aanvaard wordt wat God over mij zegt, dan ga ik door de knieën en zeg ik amen. Heere God, amen. Zoals het in uw woord staat, zo is dat. Dan, door het geloof alleen, erken ik hoe God mij ziet en hoe God over mij denkt. Stel ik de wet van God buiten het geloof, dat God de Heilige Geest in onze harten werkt, dan word ik een wetticist. Dan word ik een ijveraar. En ik denk God te behagen op een menselijke manier, op een vleeselijke manier, zegt de Bijbel dat zegt. En dat gaat enorm ver. Maar wanneer wij door de openbaring van God en doordat we geloven wat God zegt in zijn wet over ons, en zo hebben de mensen die de catechismus opgesteld hebben ook het bedoeld. Want ze hebben gezien op die woorden uit Korinthe 13, geloof, hoop en liefde. Want daarom hebben ze ook zo mooi beschreven, wat eist dan de wet van God van ons, het welk Christus in één hoofdsom vervat, liefde tot God en liefde tot de naaste. En door die sprankelende leer in de Nieuwtestamentische kerk al zoveel eeuwen terug, daar waren de eerste christenen, ze waren er vol van. Vol van die liefde van de Heer Jezus Christus die hun van de eis van de wet gered had. En ze hadden enorm veel over voor hun koning en zaligmaker. Enorm veel. We lezen in de kerkgeschiedenis. En het komt nog voor dat ze alles ervoor over kregen. Alles. Voor hun meester, voor hun zaligmaker. Die hun gered had en verlost had van de gevolgen van hun eigen zonde, van het oordeel van de zonden over hun, die hun tot vriend met God gemaakt had door het bloed van Jezus Christus. U, al mijn liefdewaarde schatten, dat leefde in die mensen daar. De eerste christengemeentes. En daarom is het goed, mijn lieve vrienden, om ons vanavond, jij en ik, de vraag te stellen, heel persoonlijk, wat is Jezus mij nou waard? Wat is hij jou waard? Hoe is je hart afgestemd op hem? Want daar gaat het om. Gevoel je genegenheid tot hem? En dat doen we naar aanleiding van het leven van Judas. Judas, wat zullen zijn ouders blij geweest zijn, eindelijk een jongetje. Een jongetje, dat was zo bijzonder in onder de Joodse naties. Een jongetje kregen, dat dan deed je mee naar de verwachting van de Messias misschien. En hij werd geboren in Judea, in Kariot, het dorpje Kariot. Wat waren ze blij. En ze gaven zijn naam, ze gaven hem de naam Judas aan hun kleine jongen. Een bijzondere naam, een naam met een hoge verwachting. Een naam met een belofte. Judas betekent Godlover. Iemand, dat verwachten die ouders. Daar hadden ze hoop op. Dat was iemand die met heel zijn hart God zou gaan dienen en gaan loven. In die naam lag een verwachting. Zo gaven de mensen in die tijd en in sommige werelddelen nog steeds hun kinderen hun naam. Een naam met een doel. Het verlangen van die ouders leefde daar in dat dorpje Kariot in de harten. En zodoende die naam Judas. Judas, met onze kleine Judas is het zo anders gegaan. Want ik denk, mijn lieve vrienden, ik denk dat er maar weinig onder ons zijn die zich graag met Judas zouden vergelijken. Ik denk, als je het aan alle mensen zou vragen, binnen en buiten de kerk is de naam Judas best enorm bekend, dat wij ons helemaal niet zo graag met Judas vergelijken. Judas is een persoon die staat ver van ons vandaan, in ons denken, in ons voelen. We hebben geen boodschap aan deze volgeling van Jezus, deze discipel. We willen niets met zijn valse verraad te maken hebben. Judas, daar willen we ons niet mee vergelijken. Natuurlijk willen we ons met zondaren vergelijken. En we willen best nog de grootste van alle zondaren genoemd worden. We willen best met David of Paulus vergeleken worden. Maar het zal niet in ons opkomen om ons met Judas te vergelijken. Judas is heel ver van ons vandaan. En toch heeft zo'n mooie naam. En hij wordt ons in het evangelie als een waarschuwend voorbeeld gesteld. Let op, mijn lieve vriend, ik ga je dat uitleggen. Judas staat veel dichter bij ons als wij denken. Judas was geen monster. Judas was een gewaardeerd man, een prachtjong mens waar je hoop en verwachting op had. Hij was de penningmeester van de groep die rondom Jezus wandelde. En iemand die je niet vertrouwt, maak je natuurlijk geen penningmeester. Judas was een gewaardeerd man, een man met uitstraling waar je respect voor had. En weet je, hij wordt genoemd in de schrift één van de 12. Als een schilderijlijst plaatst ons Matthäus hier, of in de evangelie wordt het zo gezegd, als een schilderijlijst wordt Judas zijn leven vermeld en zijn doen en laten dat hij erbij hoort. Hij was één van de 12 die Jezus volgde. Hij predikte de evangelie. Hij genas zieken. Hij was net als de anderen erop uitgegaan zonder buidel, zonder tas en zonder reismantel, zonder staf. Hij hoorde erbij. Hij was één van de 12. Het was één van de 12. En dit woord, mijn lieve vrienden, dat Judas erbij hoorde, brengt ons heel dicht bij hem. Hij staat veel dichter bij ons als wij denken. Weet je, laten we vanavond eens eerlijk zijn. Ik, jij, u, wie er vanavond ook bij is. Als je het evangelie goed leest, dan moeten we Judas niet ver weg van ons leven en ons denken en ons voelen zetten. Want iedereen kan kennelijk een verrader zijn. Iedereen? Hoe bedoel je dat? Even gelist, Kees van der Boogt, wat bedoel je nu? Iedereen kan kennelijk een verrader zijn. Hoe? Nou, toen op die paasmaaltijd, toen de Heer Jezus dat zijn avondmaal heeft ingesteld, dan kennen we de geschiedenis. Jezus zei, één van u zal mij verraden. Eén van u zal mij verraden, moet je je voorstellen. Ga eens in gedachten mee. Allemaal rondom Jezus vergaderd, met hem gewandeld. En dan zegt Jezus, één van u zal mij verraden. En wanneer Jezus dit zegt, dan reageren die broeders daar aan die tafel bij Jezus met schrik. Ben ik het, Heer God? Ben ik het die je doen zal? En doordat ze die vraag stelden aan Jezus, achtten ze het heel goed mogelijk dat zij Jezus zouden verraden. Door dus te vragen, ben ik het, Heer God? Ben ik het? En door die vraag te stellen, keken ze naar binnen in hun hart en achtten ze het heel goed mogelijk dat ook zij in staat waren om Jezus te verraden. Jezus volgelingen, Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Levi. Deze mannen werden bang voor hun eigen hart op dat moment. Ben ik het? Deze mannen achten zich in staat dat hun hart, in hun hart verradersbloed leefde. En verradersgevoelens. En vandaar die vraag, ben ik het, Heere? En weet je, nu komt het opmerkelijk. Wanneer dat dan geschiet daaraan, die avondmaalstafel, is het je dan opgevallen dat Jezus tegen geen van deze 12 antwoordde, nee, Jacobus, daar ben jij niet toe in staat. Johannes, nee, dat is niet mogelijk dat jij dat zou doen. Tegen geen van allen zegt hij, nee, daar zijn jullie niet toe in staat. Hoor je het? Het is een realiteit dat wij alle in staat zijn om Jezus te verraden. Niemand is er te goed voor, mijn lieve vrienden. En daarom is het leven van Judas zo'n prachtige spiegel om ons hart te toetsen. Of Jezus ons alles waard is. Want niemand is er goed voor om een verrader van de Heer Jezus te zijn. Want laat ik het maar eerlijk zeggen, dat ontroert me echt diep. Wie ben ik als Jezus mij niet vasthoudt? Wie ben ik als God mij niet vasthoudt? Dan ben ik tot alles toe in staat. Kun je om lachen, kun je zeggen van, nou ja, misschien vind je het een zwaar praatje. Maar het is realiteit. Het werd beleefd daar aan de avondmaalstafel bij Jezus. Ben ik het? Ben ik het, Heer God? En daarom wordt het leven van Judas als een spiegel ons voorgehouden. Weet je waarom? Om ons aan ons hart te ontdekken hoe wij zijn als mensen geworden zijn. In onze verhouding tegenover die heilige, heerlijke, eeuwige Vader in de hemel. En in tegenstelling tot wat Judas deed, mogen wij horen dat het evangelie er is. Dan mogen wij vanavond, zal ik straks nadrukkelijk ook zeggen, mijn lieve vrienden, wees maar niet bang. Maar dan zal ik je ook nadrukkelijk zeggen en dan mag je ook vanavond horen dat er voor ons vergeving is. Voor dat verradershart dat in ons leeft, is de vergeving bij de Heer Jezus mogelijk. Nooit vergeten, mijn lieve vrienden, bij Jezus is verzoening en vergeving voor al onze zonden. Want Johannes en Petrus hebben dat gevoeld in Jacobus in hun hart. Die hebben dat gevoeld, ben ik het, Heere God. Ben staat om u te verraden. En vergeet het nooit. Bij Jezus is vergeving. Hij kwam om te genezen. Hij kwam om de gebrokenen op te richten. Misschien is er vanavond hier iemand als evangelist, heb je er altijd behoefte aan om contact te zoeken, maar iemand die zich als een geknakt rietje voelt, die zich gebroken voelt in zijn leven en vooral in zijn geloofsleven, die zo lam geslagen is en nu hoort en met angst dit aanhoort en zegt, ja, ik ben in staat om alles los te laten, maar hoor. Hoor de troostwoorden altijd steeds opnieuw van het evangelie klinken. Dat Jezus niet gekomen is om de mensenzielen te vernielen. Maar om de geknakte en de gebrokenen te genezen. Zo zaten Jacobus en Johannes en Petrus aan die avondmaalstafel geknakt. Toch? Moet maar eens door je heen gaan. Ben ik het? Geknakt. Maar de Heer Jezus kwam om het geknakte riet te herstellen. Het meest waardeloze, zegt Maarten Luther, hetgeen wat wij mensen haten en voor niets achter. Wie zou nou zulke discipelen nog vertrouwen? Ben ik het? Ben jij daartoe in staat? Als wij erbij geweest waren, hadden we gedacht, misschien wat moet je daar nou mee? Wat moet Jezus nou met zulke volgelingen die in staat zijn om hem te verraden? En weet je wat Maarten Luther zo dan zo prachtig zegt? Wat wij dan verachten en haten en wat in mensen ogen niets meer waard is, die geknakte rietjes. Die gebroken harten, daar willen wij niks mee te maken hebben. Dat heeft God nu juist lief. En daarom komt de beslissende vraag op ons vanavond af voor de eerste keer en misschien voor de zoveelste keer in je leven. Wat is Jezus jou? Wat is Jezus mij waard? Wat gevoelen wij in ons hart voor Jezus? Want Judas, daar ging het anders mee met onze kleine Judas Godlover. Judas gaf uiteindelijk niets, maar dan ook niets meer om Jezus. Weet je, toen Judas het zag, de bekende geschiedenis, dat Jezus de Romeinse bezetter, die het Romeinse land bezet in die tijd toen Jezus op aarde was, toen Judas zag dat Jezus ze niet aanviel en geen leger creëerde, maar Jezus riep op, om te bidden voor je vijanden. Te bidden. En die leer van Jezus, die had hij al lang gehoord. En dan knapte er steeds iets in Judas zijn hart. Bidden voor je vijanden. Nee, Jezus moest koning worden over Israël. Dat waren zijn wensdromen. Macht, eer, rijkdom. Op de ladder van de maatschappelijke en kerkelijke ladder omhoog met Jezus. Hij moest eer hebben, een hoge positie. Achter Jezus aan, daarom ging hij achter Jezus aan en daar verlangde Judas naar. En bij Jezus spatte alles uiteen. Bij Judas spatte alles uiteen. Al zijn wensdromen in die tijd, in die 3 jaren die hij met Jezus had meegemaakt, die spatten uiteen met als druppels water die uit een emmer over de straat gegooid worden. Alles spat uiteen. Weet je wanneer dat zo aangrijpend bij Judas in zijn hart geknakt is, toen dat knapte? Toen die zondares tot Jezus kwam en een kruikje zalf bij haar had. En die vrouw die zag er heel anders uit en die hoorde er eigenlijk niet bij. En die vrouw, die gaf dat kruikje zelf aan Jezus door zijn voeten, door hem te zalven. En dat kruikje was een jaarsalaris waard. Toen Judas dat zag, toen brak er iets in zijn hart. Dat hoefde niet van hem, zo'n koninkrijk van verspilling. Dat hoefde niet. Weet je wat het is, mijn lieve vrienden, als het om de centen gaat? Nou, dan hoor je het gauw, meneer de evangelist. Wat denkt u wel niet wat dat allemaal kost? Zo, al die evangelisatieacties. En we hebben bijvoorbeeld gisteravond een paasmaaltijd gehad. En dan hoor je de reacties wel eens her en der. Wat denkt u wel niet wat dat kost? Wat een verspilling als het om de centen gaat. Maar deze vrouw die daar in Jezus' voeten kwam, die schatte al haar liefde Jezus waard. Alles was Jezus haar waard. Haar hele kruikje zalf, een jaar salaris was het waard, schonk ze aan Jezus vanuit de liefde van haar hart. Wat een geweldig getuigenis. En zo kan dat nog gaan, en zo ging het in de eerste christengemeente ook, dat er mensen zijn die zo getrokken worden door de liefde van de Heer Jezus Christus, dat ze er alles voor over krijgen om alles los te laten, omdat ze hem willen volgen tegen alle begripsvormen van deze maatschappij in, die alleen maar op zorg draait. En mooi, als je Jezus gaat volgen, betekent dat je jezelf moet verloochenen. En dat doe je dan ook omdat je hart vervuld is met liefde tot hem. Dat gebeurde hier bij die vrouw, maar toen knapte er bij Judas iets in zijn hart. Bij Judas, daar schuilde in zijn hart al zijn eigen wensdromen, zijn eigen ego, zijn eigen ik. Weet je, Judas, hij kwam bij Jezus niet aan zijn trekken. Dat eigen ik kwam bij Judas niet aan zijn trekken. Het kon ook nooit. Want dat eigen ik van ons, mijn lieve vrienden, Jezus zegt dat moet sterven. Dat ego van ons, dat moet sterven. Dat betekent, hij noemde dat zelfverloochening, jezelf verloochenen. Alles op gaan geven wat je zo fijn vond eens. Los gaan laten waar je zo aan verbonden was. En dat gaat zonder dat enorme pijn gepaard, omdat je gebonden bent aan de dingen van dit leven. Maar wanneer de liefde van Jezus Christus je hart vervult, mijn lieve vrienden, dan wordt die weg je echt gemakkelijk gemaakt. Wanneer je de Heer Jezus wilt volgen, dan moet je je carrière gaan verlaten. Je zucht naar eer, roem of geld. Kruis dragen. Voor je vijand bidden. En zegenen die je vervloekt. Waar kom je dan nou op tekort? Als ik dat zo eens even in mijn leven bekijk en in mijn hart bekijk, waar kom je dan vreselijk veel tekort? Niemand zal aan zijn eind van zijn leven kunnen zeggen, het is volbracht, dat kon onze Heer Jezus Christus alleen maar. Bidden voor je vijanden, zegent hen die u vervloeken. Zegenen, dat betekent de mensen alle goeds toewensen in dit leven en het eeuwige leven. Dat betekent zegenen. Bid voor hen die u geweld aandoen. En dat zag Judas niet zitten. Want Judas ging het om zijn eigen wens dragen. Maar Jezus ging het om iets anders. Iets rijkers, iets heerlijkers. Het volkomene. Bidden voor je vijand. Nee, zo wilde deze discipel, deze voorbeeldige discipel van Jezus het niet. Dit koninkrijk met zulke verspillingen. En die nederige houding van deze koning, deze Jezus uit Nazareth. Dat was niets voor Judas. Eer, macht, roem, goede positie in de maatschappij en de kerkelijke ladder. Zie je hoe dicht Judas bij ons staat? Voel je het? Als we eerlijk zijn, zie je hoe dicht hij bij ons staat. Hij is helemaal niet ver weg van ons, zijn gevoelens. Maar gewoon eerlijk zijn. Eerlijk voor elkaar zijn. En in Judas zijn leven, daar zien wij waar de begeerte en van ons verlangen, van ons ego op uitlopen. Ook in kerkelijke strijd, mijn lieve vrienden. Oh, als je iets gaat bespreken, ga dan 10 keer op je knieën en vraag de Heere God dat het door de liefde mag gaan. Als ik soort dingen. Het heeft geen waarde wanneer we de Heer Jezus volgen. En het is zo nodig dat daar mannen of vrouwen, kinderen van God, die de Heere God dienen en vrezen, en jongeren elkaar op wijzen, steeds op de liefde wijzen, want de liefde is de eis van de wet. Geloof, hoop en liefde. En wij mogen volharden in die heiligmaking door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En elkaar ertoe aansporen. Om vanuit die opstandingskracht van de Heer Jezus te leven in geloof, hoop en liefde. Maar hier zien we. In Judas zien we waar de begeerte en verlangen van ons ego op uitlopen. Op het inruilen voor Jezus voor iets anders. Het loslaten van Jezus, het loslaten van het woord van God, het loslaten van de aanbieding van Gods genade. We zien dat Judas in zijn tijd 30 zilveren penningen ervoor over had om Jezus los te laten. In onze tijd was dat, ik zal zeggen, 50 euro waard ongeveer. Weet je, mijn lieve vrienden, de eerste mens, Adam, heeft ook God losgelaten. Onze eerste vader, Adam, in Eva in het paradijs, die heeft God ook losgelaten. Gegeten van een verboden vrucht. Hoeveel verboden vruchten heb ik, hoeveel verboden vruchten heb jij niet gegeten? Die God niet wilde in je leven? Het verraad van Judas is niet erger als onze ongelovige en onreine zondige houding tegenover God. Het verraad van Judas is niet erger als ons ongeloof. Schrik je wel eens van Judas? Zijn er ook in jou, in mijn hart, zaken waarvoor je God, zijn zoon, zijn woord, zijn genade zou willen inruilen? Waar geven we het meest om? Waar geven we nu het meest om? Om onszelf? Om onze wensdromen of om die intens lieve Heer Jezus Christus. Wat is Jezus jou waard? Moet hij leven in je leven wijken voor je carrière? Moet hij voor je hobby wijken, voor geld, voor wat goedkoop succes, voor je liefje? Of voor je strijd in je godsdienst? En je gelijk daarin om het te blijven volharden? Nee, maar lieve vrienden. Je kunt het aannemen vanuit het woord van God en vanavond van deze man die jullie zien staan, die je direct weer mag vergeten. Maar wanneer wij Jezus Christus willen volgen, dan zullen we onszelf moeten verloochenen, al onze wensdromen opgeven en in zijn voetsporen treden door de krachten, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Door geloof, hoop en liefde, door die geweldige troost uit de Bijbel en leerstukken uit 1 Korinthe 13. Jezus heeft hem over worden als een kindeke. Als een kindeke worden. Dat zich aan vaders hand vastgrijpt. En jezelf vernederen. Al je eigen idealen. Al je verlangens opgeven. Is dat Jezus jou waard? Is hij dat waard? Hoor eens Judas onderhandelen. Hoor hem onderhandelen. Wat wilt u me geven? Ik zal hem u overleveren. De prijs wordt vastgesteld. De fariseeën en de overpriesters, ze geven 30 zilveren penningen. 50 euro in onze tijd is dat. Veel is dat niet, maar voor Judas is het genoeg. Alles is genoeg voor Judas als hij, op dat moment is het zo in zijn hart, als hij Jezus maar kwijt is. Het bedrag voor het meest waardeloze, de compensatieprijs voor een dode slaaf, hebben we net gelezen in Exodus. Wat een oneer, maar lieve vrienden, voor de gezegende Zoon van God. Het is om stil van te worden, enorm stil van te worden. Die man uit Kariot, uit dat dorpje Kariot in Judea, een Jood. En Jezus, de man geboren te Bethlehem, ook uit de provincie Judea, geboren dan te Bethlehem. Beide Joodse mannen, beide uit hetzelfde geslacht. De broeders van Jezus in het vlees, de Zoon van God, de overpriesters, het volk. Dat Jezus zo laag waardeert als een dode slaaf. In zijn grote liefde heeft hij de hemelen verlaten. Toen hij zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen heeft hij alles verlaten, zijn vader. Waar hij in de schoot was, in eeuwigheid was Jezus in de schoot van zijn vader. Dagelijks was hij voor hem. En toen heeft Jezus de engelen verlaten, de halleluja's verlaten, alles. Wat een oneer. En hier laat hij zich verkwanselen. Als een dode slaaf voor het meest waardeloze. Wat een mens in die tijd nog waard kon zijn. Lieve vrienden, door heel dit handelen heen zien we daar het uur van God de Vader. Want weet je wat daar gebeurt? Jezus had gezegd, het is geen noodlot. Dit is het uur van de Vader en het uur van de Zoon. Wanneer hij overgeleverd zou worden in de handen van zondaren. En dan laat God hier zijn enige geboren zoon, zijn innig geliefde, want de liefde tot de Vader was van eeuwigheid tot in eeuwigheid. De liefde van de Vader en de Zoon, als je daaraan gaat denken, mijn lieve vrienden, daar wil ik altijd iets van zeggen. Die stroomde van eeuwigheid tot in eeuwigheid over in het hart van de Vader en in de Zoon en weer wederkerig. Het was één stroom van liefde, altijd van eeuwigheid. Hier gaf hij zijn innig geliefde zoon. En liet hem verkwanselen voor de compensatieprijs voor een dode slaaf. Weet u waarom God dat zo liet gebeuren? Weet u waarom? Dat is de blijde boodschap. Omdat dodelijk verslaafde zondaren aan wereldse dingen, aan onreine dingen of aan godsdiensten, religieuze dingen. Dodelijk verslaafde zondaren die vastgebonden zijn door hun zonde, die nooit meer los van zonde kunnen komen, opdat wij uit onze strikken verlost zouden kunnen worden. Daarom liet Jezus zich binden. Zie zijn liefde. Is dat geen liefde? Wie zou dat gedaan hebben? Hij deed het. In zijn grote liefde liet hij zich vernederen. Diep vernederen. Als een dode slaaf liet hij zich verkwanselen op dat dodelijk verslaafde zondaren. Zoals ik en jij. Dodelijk verslaafd door mijn lieve vrienden, verlost zouden kunnen worden door die intense lieve zaligmaker. Jezus Christus. Hij werd de mensen in alles gelijk. Hij wilde zichzelf laten verkwanselen voor een slaaf. Die voor een compensatieprijs van een dode slaaf. Hij is het die onze vriendschap daardoor biedt. 30 zilveren munten was Jezus nog maar waard. Wat zijn wij eigenlijk waard, lieve vrienden? Wat zijn wij dan eigenlijk waard als je het zo bekijkt? Wat zijn wij waard? We moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Heel eerlijk, wat zijn wij dan waard als we dit eens zo bekijken vanavond? Wat zijn wij eigenlijk waard? Zou je het vreemd vinden als God zegt, jullie zijn me niks meer waard? Bij het handelen van zijn goedheid en zijn trouw. Zou het vreemd vinden? Zou het vreemd vinden als God zou zeggen, heel de mensheid en wij hier vanavond bij elkaar, is me niks meer waard. Heeft God toen gezegd, toen hij zijn zoon zo zag verkwanselen, voor de compensatieprijs van een dode slaaf, heeft God toen gezegd, nu is het genoeg. Als ze dan niets meer voor mij over hebben. En voor mijn zoon over hebben, dan zet ik er een punt achter. Deed hij dat? Nee, mijn lieve vrienden. Dit is onbegrijpelijk. God had gezegd. En dat was in het hart van God, dat verklaart ons Jezus als hij op aarde is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij gegeven heeft. Zijn enig geboren zoon. En dan geeft God zijn zoon zo in zo'n toestand. Waar niemand hem bijna 0,0 waardig keurt. En nu komt het evangelie daar tegenover. En nu biedt God zijn zoon aan voor een ieder die gelooft. Zonder prijs, zonder geld. God wil ons dat schenken in zijn lieve zoon, dat wij ontbonden worden van de macht van de duisternis, de macht van de zonde. De Heere God gaf zijn enig geboren zoon, die hij zo innig lief had voor onze zonde, voor mensen die dodelijk verslaafd zijn aan de zonde. Weet je, mag ik dat vanavond eens zo doen? Denk aan de apostel Paulus die zegt, het is alsof God door ons bad, wij bidden je van Christus wegen, laat je met God verzoenen. Als evangeliedienaren heeft de Heere God me toegeroepen. Dan voel je dat in je hart, hoe de Heilige Geest altijd aandringt, om dat smeken om de Heer Jezus Christus te zien als die ene die vrede geeft. Alsof God door ons bad. Wij bidden je van Christus wegen, laat je met God verzoenen. Kan dat nederiger? Je weet hoe de bidhouding is, hè? Dan leren wij onze kindertjes dat je op de knieën moet gaan. En dan zegt de apostel Paulus, dan gaat de Heere God voor je op de knieën. Gaat hij op de knieën. En dan zegt de apostel Paulus, alsof God door ons baat. Dan gaat God op de knieën. Door de mensen heen. Door zijn dienstknechten heen. Of dat je je hart, je vuile hart aan de Heer Jezus zou geven. Dat je Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, niet aan je leven voorbij zou gaan. En daarom verkwansel je ziel niet voor wat goedkoop succes, ook in de kerkelijke wereld, voor het hier en nu. Zo je zijn stem vanavond hoort, of eerder, of heden hoort, verkwansel je ziel niet aan wat goedkoop succes op allerlei terrein, want hij smeekt het je. Geef mij je hart. Een schoon hart? Nee. Een boos hart. Een onrein hart. Een hart dat vol zit van boosheid en ongeloof. Dat vraagt hij. We kijken nog even naar het leven van Judas. Ik heb verraden onschuldig bloed. Dan is hij overtuigd in zijn geweten. Als hij ziet dat hij die een verkeerde daad gedaan hebt. Ik heb verraden onschuldig bloed. Ik hoor nog iemand in de Bijbel. Ik hoor er wel meer die overtuigd zijn van zonde. Kain. En onderschat je niet, mijn lieve vrienden. Kain die zegt. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven kan worden. Hoor je dat? Mijn misdaad is groter. Hoor je dat? Ik heb een misdaad begaan, zegt Kain. Maar ze is groter dan dat ze vergeving kan worden. Overtuiging. De geest van God gaat de wereld in om de zondaren te overtuigen. Van zonde, van oordeel, van gerechtigheid. En van oordeel omdat ze in mij niet geloven. Ik denk nog aan een Bijbels gebeuren waar mensen overtuigd worden van zonde. De omstanders bij die vrouw die ze gegrepen hadden in overspel. Dan brengen ze die vrouw bij Jezus. En dan gaat Jezus daar over die bekende geschiedenis in het zand schrijven. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En dan moet je maar eens goed lezen in de Bijbel. Dan staat er, en ze werden een na de ander overtuigd. Dat ze niet volmaakt waren, dat ze zondaars waren. De een na de ander. Maar nu komt het, mijn lieve vrienden. Kain, Judas. En van deze mensen waar ik voor rondom die vrouw, die in overspel gegrepen was en die ze bij Jezus brachten, daar lezen we dan niks van. Maar geen van deze alle vluchten naar Jezus. Geen van deze alle vallen te voet en belijden een zonde waarvan ze overtuigd worden. Hoe komt dat toch, lieve vrienden? Hoe komt dat toch dat er mensen zijn die wel in aanraking komen met zonde overtuigd? Er worden zo vaak vragen aan gesteld aan ons, ook vooral bij mij als ik een lezing geef. Hoe kom ik aan zonde overtuiging? Natuurlijk is het nodig dat we ontdekt worden aan onze verloren staat, om het vanavond eens heel degelijk te zeggen. Maar hoe komt het toch dat deze ook overtuigd waren van zonde en niet naar Jezus vluchten? Weet je, ze hadden nooit iets gezien in de Heer Jezus. Ze hadden nooit geen heerlijkheid en geen liefde en geen genade in hem gezien. Jezus was hun niets waard. Ze geloofden niet in hem. Ze vertrouwden hem niet. En nu, of jij, wat is Jezus jou waard? Wat gevoel je voor hem? Heb je het al in je leven gezien dat hij die ene is die vrede geeft, als die ene die verlossen kan? Weet je, en dan is het toch een waarheid die waar is. Voor mensen die zien dat ze er buiten staan. Voor mensen die zien dat ze zonder God leven in deze wereld, die zich er buiten voelen staan. En die zien dat ze de een in mindere mate als de andere meerdere mate gezondigd hebben. Of gezondigd hebben tegen de Heere God. En dat doet ze zo'n pijn. Voor zulke mensen wordt de Heer Jezus alles waard. Voor zulke wordt Jezus hun alles. Want dan ga je hem al je liefde waardig schatten. Als je dan van Jezus hoort spreken, dan schreeuwt het in je hart: hem moet ik hebben, hem. Al als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak. Was die vrouw, weet je wel? Die bloedvloeiende vrouw die zoveel jaren ziek was. Dan zal ik genezen zijn. Alles wordt zulke Jezus waard. En dat komt omdat de Heilige Geest dan die drie hoofdlijnen uit de Bijbel in je hart werkt. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Toch? Zo werkt dat. En dan komt er een innige gemeenschap, een liefdesrelatie door genade met de Heer Jezus Christus. Misschien zijn er die vanavond ook mensen die dat kennen. Wanneer je dan over de Heer Jezus hoort spreken, of je hoort over hem zingen, of je hoort over hem getuigen, zomaar op weg of met je vriend of vriendin die de Heer Jezus kent, dat je hart gaat branden. Oh, dat ik hem toch leer kennen, dat ik hem toch helemaal met mijn armen kom omhelzen. Wat zou ik een vrede hebben, want ik heb hem nodig. Hij is die ene die mij redden kan. Hij is die ene die mij verlossen kan. Hij alleen. Zo werkt de Heilige Geest in mensenharten die zich te buiten voelen staan. Die het zien, ik hoor er niet bij, omdat ik tegen de Heere God gezondigd heb. Alles heeft Jezus nog gedaan om Judas te redden. Metgezel, vriend, doe je dat zo? Zei Jezus, doe je het zo, verraad je de zoon des mensen zo, met een kus. En in die benadering van Jezus tot Judas, wanneer Jezus dan Judas benadert, metgezel, vriend, dan zien we de diepe inhoud, wat je zo ontroert als je dat in de Bijbel al leest vanuit het Oude Testament, dat God geen lust heeft in de dood van zondaren, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Hoor je dat? Hoe zal ik je toch vertellen hoe intens de Heere God eruit ziet om de mensen zielen te omarmen en te redden. Hoe zal ik je toch bij de Heer Jezus brengen? Ook kon ik het doen, dan nam ik je bij de hand en bracht ik je tot hem, tot die ene die vrede gaf. Maar ik weet dat hij dat alleen kan door de kracht van zijn geest en door het getuigenis van Jezus Christus, wat we op dit moment mogen horen. Kijk maar, bij Judas stond het vast. Jezus was hem niets meer waard. Helemaal niets meer. Hoe denken wij over hem? Wat voelen wij voor hem? Hoeveel tijd per dag denken we aan de Heer Jezus? Enkele minuten? Uren? Soms misschien eens een keertje helemaal niet? Wat is Jezus ons waard? De meest confronterende vraag die Jezus ooit gesteld heeft was deze aan Petrus. Heb je me lief? Voel je genegenheid tot mij in je hart, Petrus? Heb je me lief, Petrus? Staat je vertrouwen nu echt alleen op mij, Petrus? Weet je, zo opmerkelijk, de Heere Jezus die vraagt niet in eerste situatie, in eerste instantie van aan Petrus en Petrus. Ben je nu goed ontdekt aan je verloren staat, jongen? Ben je nu ontdekt aan je zonde? Nee. De meest confronterende vraag die er maar gesteld kan worden aan een mens. Heb je mij lief? Stel je voor dat je een relatie hebt, man, vrouw, vriendin, verkering. En je man of vrouw vraagt, heb je mij lief? En je kunt er geen antwoord op geven. Voel je? Voel je de kneep? En daarom, wat is Jezus ons waard? Een eenvoudige vraag. Heb je mij lief? Maar het is een vraag die veel dieper gaat dan wij denken. En toch, een kind kan er zelfs antwoord op geven. Een kind kan erop antwoorden. Een kind kan vertellen of hij vader of moeder lief heeft. Het is zo opmerkelijk, mijn lieve vrienden, dat de vrijzinnige moderne theologen de eis van de wet van God aan de kant geveegd hebben. Daar wordt bijna of nauwelijks niet meer over gepraat, of het wordt ingevuld in ethische leerstukken. Dan heb je het gehad. En wat zien we in groepen waar heel sterk geroepen wordt? Een mens kan niet anders dan God en zijn naaste haten. Nou, ik zal dat ten harte belijden, van harte. Dat is ook mijn belevenis geweest door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Maar dat wordt zo sterk verheven, zodat de eis van de wet, de oproep van, heb je de Heere God lief, vergeten wordt. Voel je hoe alles in evenwicht moet komen uit die drie belangrijke troststukken en geleerstukken uit de Bijbel. Geloof, hoop en liefde. Enorm belangrijk. Heb je mij lief? Werkelijk. Een ontdekkende vraag. Een confronterende vraag. En zo mogen we ook leven uit de wetenschap. Door het geloof dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit een dood. En we kennen hem nu niet meer naar het vlees, zegt de apostel Paulus. Als we hem naar het vlees gekend hebben in zijn lichaam. Vanaf nu niet meer, maar naar zijn geest wel. En je weet, ik ben evangelist en ik moet dat de mensen altijd duidelijk maken met voorbeeldjes. En dan zeg ik, mensen, lieve mensen, wat denk je nou? Waar zou Jezus nu zijn? Waar zou hij zijn? Denk je dat hij ver weg is? Of, in de hemel? En dan zeg ik het zo. Kijk, zeg ik, dat hetzelfde wat ik net verteld heb. Wij kennen hem nu niet meer naar het vlees, maar naar zijn geest wel. En vanuit die opstandingskracht leven wij. En geloven wij en vertrouwen wij dat hij altijd bij zijn gemeente is. En dan zeg ik tegen de mensen als ze er weinig van het woord van God willen. Kijk, als ik mijn hand nu uitsteek, dan mag ik geloven dat als de Heer Jezus een lichaam had, dat hij hem nu vastpakt. Zat erbij. En vanuit dat perspectief mogen we weten dat zijn oog op ons geslagen is vanavond. Hij ziet je zitten. Iedereen. Hij weet waar je bent. Hij kent je hart. En vanavond vraagt hij aan u en mij, aan jou, heel persoonlijk. Heb je mij lief? Gevoel je genegenheid voor mij? Wat ben ik jou waard? Amen.